VNL, DLO, PNL, Delta Limanska. Om te beginnen, de Ares Club die komen met enthousiaste verhalen, want ze hebben weer een grote stap gezet in de ontwikkeling van nieuwe amateurapparatuur voor het internationaal ruimtestation. Ze zijn daar al tijd mee bezig, maar ze hebben nu een hele belangrijke actie, namelijk het hele pakket van veiligheidsdocumentatie voor NASA om de apparatuur te kunnen laten reviewen door NASA op 2 november. En dan kunnen ze een hele hoop verder afronden. Het gaat om het IORS, het Interoperable Radio System. Dat is een nieuwe transceiver systeem met voeding. Een soort universele voeding daarbij, die ze overal in het Space Station kunnen gebruiken. Het probleem is namelijk dat in verschillende delen van het ruimtestation, vooral dan het Russische en het Amerikaanse deel, verschillende boordspanningen worden gebruikt, zodat die apparatuur niet zomaar uitwisselbaar is. Maar daar willen ze nu iets aan doen. Ze hebben dus een speciale voeding ontwikkeld die op al die boordspanningen kan werken. En die allerlei stekkers heeft die overal passen in de wondcontactdozen, zal ik maar zeggen. Dus ze kunnen allerlei apparatuur aansluiten. Bovendien kan ook de digitale ham TV, de digitale amateur TV apparatuur, die kan daar ook op aangesloten worden. Die hoeft dan niet meer een spanningsbron te delen met andere apparatuur, waardoor die dan regelmatig uitgeschakeld wordt, waar we dat eigenlijk niet zouden willen en zo. Maar dat kan straks allemaal veel eleganter geregeld worden. Maar ja, zo'n ontwikkeling dat duurt enkele jaren en de documentatie is veel groter en veel zwaarder dan de apparatuur zelf. En met die documentatie rond de veiligheid hebben ze een heel belangrijke mijlpaal gehaald. Vooral ook omdat deze hele ontwikkeling van die documentatie nu gedaan is door het ARES-team zelf. Normalerwijze worden daar contractors van NASA en ESA en de Russen en zo bij betrokken. Maar dat hebben ze deze keer niet gedaan. Ze hebben het helemaal zelf gedaan. En dat was wel even bijzonder, want dat is nog nooit eerder gelukt. En bovendien hebben ze daar heel veel kosten mee kunnen besparen. Dus dat scheelt. En bovendien heel veel tijd. Want anders had het 1 à 2 jaar langer geduurd. Maar nu hebben ze dus de zaak klaar. NASA kan nou aan de review. En als ze NASA dus hiermee en met alle andere documentatie kunnen overtuigen dat het allemaal veilig en betrouwbaar werkt, dat er geen ontploffingen komen, dat er geen astronauten aan de spanning blijven hangen en dat soort grappen. Nou, dan zal NASA het misschien wel certificeren voor de vlucht. Het is nog een heleboel werk. Ze hebben uiteindelijk 10 van die complete apparaten moeten bouwen. Natuurlijk de ene die dan de ruimte ingaat, maar ook backup apparatuur, testapparatuur, noem maar op. En vooral ook spullen voor de trainingen van de astronauten en cosmonauten over de hele wereld. Dus daarom moeten de verschillende units overal naartoe gestuurd worden. En dat moet natuurlijk allemaal identiek zijn en allemaal goed werken. Dus dat is een heel gedoe. Met deze apparatuur kan dan de bestaande radioapparatuur voor amateurradio in het Space Station komen te vervallen, zoals de Ericsson transceiver, waar onlangs wat problemen mee waren. Ook de packet module en andere dingen. En nu komt daarvoor in de plaats een nieuwe transceiver, een Kenwood D710GA, een 25 watt transceiver. Maar die dan wel flink gemodificeerd is voor deze toepassing. En die moet dan straks zo worden opgehangen. Nou ja, zo worden gebruikt dat die dus overal kan worden toegepast in vooral de Columbus module en de Russische service module, Zvezda. Dus dan En dan ook combineren met HemTV, digitale amateur televisie. Dus op die manier krijgen we meer mogelijkheden. Nou, het is nog niet klaar, er moet nog veel gebeuren. Er zijn heel veel kosten. Alles bij elkaar zo'n $150,000 moet het wel gaan kosten voordat dit allemaal klaar is. En ja, ze zitten natuurlijk om geld te springen. Dus ze vragen om donaties van iedereen die daar in geïnteresseerd is. En dan hopen ze het spul ergens volgend jaar of zo klaar te hebben voor de lancering naar het Space Station. En dan kan het misschien eind volgend jaar of zo gelanceerd of geïnstalleerd worden. Dus ja, komt eindelijk wat beweging in. En de inmiddels wat verouderde apparatuur die af en toe niet meer werkt of helemaal niet goed werkt, die kan daarmee worden vervangen. Zou mooi zijn. Ja, onlangs op 4 oktober hebben we een bijzondere dag gehad, want toen was het precies 60 jaar geleden dat de allereerste satelliet werd gelanceerd de ruimte in. Sputnik 1, kleine Russische satelliet, die eigenlijk niet veel meer deed dan wat bakensignalen uitzenden, piepjes en zo. En, maar goed, het was wel het begin van de ruimtevaart. Nou zijn er heel wat activiteiten geweest om dat te herdenken. Heel veel gepubliceerd. Maar er is ook één leuk experiment bij. Vanuit Nederland. Dat is van Frank Papa Alpha 3 Charlie November Oscar. Die heeft een paar artikelen gepubliceerd. In het blad van de radioamateurs Zoetermeer, RAZ. En dat blad heet Razzies. En daar heeft hij enkele artikelen in gezet over een zender die hij dus zo heeft gemaakt. Eigenlijk als exacte kopie van de originele zender in de Sputnik. Hij heeft dus alle documentatie bij elkaar proberen te zoeken. En ook de originele componenten. Ja, die werkte dus met buizen nog, hè, want het was nog echt in 1957. Toen hadden ze nog niet de beschikking over transistoren, zeker niet in Rusland. Dus die moest nog met buizen werken. En ja, verder wat spoelen en condensatoren en dergelijke. En ja, hij heeft dus geprobeerd dat precies na te bouwen. De Sputnik 1 zender, die op zo ongeveer 20 megahertz aan het zenden was. En ja, dat is aardig gelukt. Je heeft er precies beschreven hoe hij dat heeft gedaan. En je kunt die ook nu zelf ook nabouwen als je dat leuk zou vinden. Daarbij heeft hij nog heel wat moeite gehad om het allemaal uit te dokteren hoe het precies werkte. Want er zaten wat fouten in de documentatie en in het schema en zo. Dus, maar uiteindelijk heeft hij toch oplossingen gevonden. En de originele documentatie van die buizen en zo allemaal nog terug weten te vinden in Rusland. Dus dat was nog een heel leuk verhaal om voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt en dat kun je dan terugvinden in de publicaties van pi4raz.nl onder Razzies. En dan vind je daar dat artikel wel. Vorige week is op zaterdag de jaarlijkse bijeenkomst van AMSAT DL geweest, jaarvergadering en zo, met een satellietdag daaraan gekoppeld in Bochum in Duitsland bij de grote schotelantenne die door AMSAT DL wordt gebruikt voor allerlei satellietactiviteiten. En ja, dit jaar was natuurlijk het hoofdthema en ja, alles rond AMSAT fase 4A, de eerste geostationaire amateur satelliet. Nou ja, de satelliet zelf is niet helemaal amateur natuurlijk. Het is eigenlijk een commerciële satelliet SOHAL-2 van de Verenigde Arabische Emiraten, daar een van die landen. En die werken samen met AMSAT DL en daardoor hebben die Duitsers de kans gekregen daar een amateurspul in te stoppen. zowel voor lineair werk, zeg maar SSB, CW en zo, maar ook voor digitale modus zoals digitale tv. En dat wordt dan DVB S2 en zo. Nou Rob, P1 ITR die is daar naartoe geweest. Samen met Jacques PA0 BOJ. En die hebben daar ook wat apparatuur naartoe meegenomen om dan meteen ook wat te testen. Want de Duitsers hadden een kopie van het relais zoals dat in de satelliet komt. Ook operationeel tijdens die dag. En toen konden ze het echt uitproberen. Zowel de video als ook SSB-verbindingen en zo. En dat bleek te werken. Ze konden dus hun eerste verbindingen maken via de mode SX relais. Dus S-band uplink, X-band downlink. En ja, dat werkte allemaal. Dus daar zijn wat zaken over gepubliceerd. Onder andere door Rob op zijn site. In Amerika zijn ze ook bezig aan fase 4. Dat wordt dan waarschijnlijk de tweede, fase 4B. Die later ook door de Amerikanen gelanceerd moet gaan worden. In combinatie met een militaire payload. Dus dat is allemaal nog een beetje geheimzinnig. Maar ze zijn wel volop ook bezig met de ontwikkeling van het bijbehorende fase 4 grondstation. En dat zijn ze helemaal aan het detailleren hoe dat moet. Al die digitale modus en zo. Want daar willen ze iets anders gaan werken dan met fase 4A, maar ook heel veel aandacht aan de digitale modus. En dat zijn ze aan het ontwikkelen en daar publiceren ze dan regelmatig een verhalen over vanuit Amsat NA. Amsat NA natuurlijk volop bezig nog met de voorbereidingen van de grote vergadering eind oktober. Maar dat is voor ons minder interessant. Verder, ARIS-verbindingen zijn er weer een paar gepland. Op 11 oktober eentje die wij mee kunnen luisteren. Dat is met een school in Podgorica in Montenegro. Rechtstreeks met een grondstation daar, 4-0 ISS. En vanuit de Space Station dan OR-4 ISS. En dat gaat gebeuren op 11 oktober om 13:48 onze tijd. Dan kunnen we dus meeluisteren als Joe Acaba dan die verbinding maakt vanuit Space Station. Verder zijn er nog verbindingen met Maleisië en met San Diego in Californië. Op de 11e en de 14e. Oktober, maar die zijn allebei rechtstreeks met een grondstation daar, dus daar zullen wij hier niks van meekrijgen. Ja, in de Space Station zit nog steeds een satelliet die nog gelanceerd moet worden. KICKCOM, weer eentje van de Naval Academy. Dat is al een paar keer uitgesteld, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt er nu op dat die op 24 oktober uitgezet gaat worden uit het Space Station. Dat wordt weer zo'n digitaal geval met APRS en dergelijke van Bob en WB4 APR. Maar daar horen we nogal meer van. Oscar 73 is weer dit weekend in amateurmode gezet. Momenteel is hij weer teruggeschakeld naar de autonome mode, zeg maar, waarbij hij zelf omschakelt. Overdag in telemetrie, 's avonds in amateurmode. Komend weekend wordt het schema een beetje anders. Dan zal die al vrijdagmorgen in amateurmode worden gezet. En pas maandagochtend weer terug in de standaardmode. Dus dan hebben we iets langer amateurgebruik. Dus het komend weekend. Verder is er heel veel actie rond die nieuwe FalconSat 3, die we vorige week hebben aangegeven dat die inmiddels beschikbaar is voor zendamateurs. Als packet satelliet, echt eentje nog van de klassieke aanpak in de zin van een packet PBS. Je kunt daar dus net als bij een bulletin board zoals we die vroeger met packet hadden in het aardse netwerk. zit die nou in de ruimte? Dus je kunt daar echt berichten in stoppen en iemand anders kan zo berichten weer uithalen aan de andere kant van de wereld of zo. Maar verder kun je hem ook als packet relaisstation gebruiken voor directe packetverbindingen of voor APRS packets. Maar hij werkt wel een beetje anders dan de klassieke packet satellieten. Want die hadden altijd 1200 baud en deze werkt met iets andere mode 9600 baud. En ja, daar zijn wat mensen nu mee aan het experimenteren. Hoe krijg je daar nou de juiste apparatuur, modem en software en zo gekoppeld dat het allemaal werkt? Steeds meer amateurs krijgen het nu goed. Een heel mooi hulpmiddel daarbij is het bekende Sound Modem programma. Van Andy, UZ7HO. Maar daarvoor moest hij nog wel de afgelopen dagen even een full duplex versie maken. Nou, daar heeft hij even zijn best voor gedaan. Een paar uur later was het klaar. Dus je kunt nu zijn nieuwste versie, 0.19, downloaden van zijn site, UZ7HO. En dan krijg je de full duplex versie die goed bruikbaar is bij FalconSat 3. En als je dat combineert met het bekende WISP-programma onder Windows, dan krijg je een werkend gebeuren. Maar er wordt nog flink wat gediscussieerd over hoe en wat dat allemaal werkt en hoe het beter kan en zo. Maar ja, hoort erbij. Even kijken, ja, de rest van de amateursatellieten even checken dan. Lilaxat 1 die zendt af en toe nog wat mooie foto's uit. Lilaxat 2 is eigenlijk alleen telemetrie. Ja, die FalconSat 3 is dus in principe gewoon continu te gebruiken. Er zijn er maar weinig amateurs actief, maar het werkt wel. Oscar 7 werkt uitstekend in mode B. En binnenkort zal die dus in de zon komen en gaan schakelen. Oscar 29 werkt goed, de XW2 satellieten, allemaal operationeel. Oscar 50 FM doet het prima, Oscar 73 in het weekend en 's avonds. En ook de nieuwe Oscar 88 is nu 's avonds volop te gebruiken, als hij in de schaduw zit. En Oscar 85 doet het, Oscar 86 ook, Oscar 84 met de DigiPeter en PSK. En het Space Station steeds actief met APRS, behalve als er bijzondere activiteiten zijn, zoals een ruimtewandeling. Namelijk op de 5e oktober, en toen hebben ze hem even tijdelijk uitgezet. Maar dat hoort erbij. Ja, in verband ook met die herdenking van Sputnik 1 hebben ze in Tsjechië besloten om SK-Cube, de nieuwe CubeSat die ze een tijdje hebben ronddraaien, zeg maar. Die hebben ze een speciale uitzending laten doen. Die heeft een aantal dagen de Sputnik 1 uitzendingen herdacht door onder andere die uitzendingen te imiteren, zeg maar. Dus dezelfde soorten pulsjes, piepjes die ook Sputnik 1 uitzond. En daarnaast dan wat berichten over de herdenking van de 60ste verjaardag van Sputnik 1. Nou, dus dat was ook weer even bijzonder. Nou ja, en Space Station. De grootste actie nu een ruimtewandeling geweest, afgelopen donderdag de 5e. Van bijna 7 uur. Twee astronauten die aan het werk zijn geweest aan de grote manipulatorarm. Om die te servicen en deel te vervangen en onderhoudwerk, zeg maar, om het allemaal beter te laten functioneren. En nog wat andere kleine klusjes. Er komen nog twee ruimtewandelingen op de 8e en de 15e, als ik het even goed heb. En op de 10e en de 18e. 10e en de 18e oktober komen we nog twee van dit soort ruimtewandelingen van Amerikaanse astronauten. Verder is Paolo Nespoli, de ESA-astronaut uit Italië, bezig geweest in de Japanse Kibo-module om wat ruimte te maken voor nieuwe wetenschappelijke apparatuur die binnenkort naar boven wordt getransporteerd in november door twee ruimtevrachtschepen, Cygnus en Dragon, die dan gelanceerd gaan worden en dan kan dat geïnstalleerd worden in de Kibo module. Ja, dus die ruimtewandelingen die zijn dus weer mooi te volgen op NASA TV, real-time, meestal 6,5 uur lang. En dan kun je precies zien wat ze allemaal aan het doen zijn geweest. Die ruimtewandeling van afgelopen donderdag was de 203e ruimtewandeling buiten het Space Station. Dus dat gaat nogal. Goed, Iran is volop bezig met de ontwikkeling van allerlei ruimtevaartzaken. Ze willen onder andere bemande ruimtevluchten gaan maken. Maar dat duurt nog wel even. Daarvoor willen ze nog veel testlanceringen doen. Misschien ook nog met dieren, zoals misschien weer een aap, zoals ze al eens eerder gedaan hebben. Maar ze hebben grootse plannen. Verder met satellieten zijn ze bezig. En ze hebben wat samenwerkingscontracten met andere landen om onder andere met microsatellieten en CubeSats te gaan werken. Voor die microsatellieten hebben ze een overeenkomst gesloten met een Chinese universiteit. En dan gaat het uiteindelijk om een constellatie van 11 satellieten, waarbij Iran dan ook een bijdrage levert met enkele satellieten. En ook gaan ze dan met CubeSats aan de slag. Dat is weer een ander project. En dat gaat ook in het kader van Small Student Satellite Project, SSS project, samen met APSCO-landen. En dat zijn dan Iran, China, Pakistan, Turkije, Mongolië, Peru, Thailand en Bangladesh. Dus allemaal van die landen waar je normaal niet zoveel ruimtevaart ziet, maar die dus ook een beetje mee willen doen op dat gebied. Dus Iran die wil er tegenaan. Ook heeft Iran een aantal slots in de geostationaire baan gereserveerd voor geostationaire satellieten. Hadden ze eerst ook alles plannen voor, maar toen kwam er niks van. Maar nu willen ze toch echt hun eigen communicatiesatellieten in de ruimte zetten, in de geostationaire baan. En dat wordt volop ontwikkeld. Dus ze hebben vast wat plekjes gereserveerd. Nou, lanceringen. Ja, er komen weer een paar Falcon 9 lanceringen aan op de 9e en de, ja, ze zeggen de 11e, maar dat is eigenlijk de 12e, dat is mooi vroeg onze tijd. De 9e is dan een lancering van weer 10 van die Iridium Next satellieten. En die andere lancering met een commerciële satelliet. Ja, beide lanceringen zullen ook weer met de eerste trap weer geland gaan krijgen als het allemaal mee zit. Dus dan zie je de eerste trap weer terugkeren naar de lanceerbasis en landen. Of hij landt op een schip. De lancering op de 9e is vanaf Vandenberg Air Force Base. Dus er zal de landing wel op het schip zijn in de Stille Oceaan. En de lancering is dan om 14:37 met die 10 Iridium satellieten. Verder allerlei andere lanceringen die voor ons minder interessant zijn. Wel is weer een Progress lancering te verwachten. Progress MS-07 vanaf Baikonur op de 12e oktober om 11:32. En dan op 13 oktober een lancering van Sentinel 5P, een ESA-aardobservatiesatelliet, waar we vandaag bij de ESA-STEC open dag een hoop informatie over gezien hebben. Die satelliet moet nou met een Rokot-raket gelanceerd worden vanaf Plissetsk, de Russische lanceerbasis helemaal in het noorden. Om 11:27 op de 13e. Die Progress lancering trouwens op de 12e. Daar gaat ook een CubeSat mee. Iskra 5. Een satelliet ook weer in een samenwerkingsverband tussen Moscow Aviation Institute en een clubje in India met studenten. Dus 20 studenten uit Rusland en 9 uit India. En die gaan die CubeSat, of die hebben ze ontwikkeld samen en gedeeltelijk gebouwd in het ene land en het andere gedeelte in een ander land. Uiteindelijk moet hij dus ook amateur radio mogelijkheden gaan krijgen. Het is niet helemaal duidelijk wat de frequenties en zo. En hij moet SSTV beelden gaan uitzenden. Iskra 5. Dus die gaat met die Progress naar het Space Station. En die zal dan tijdens een Russische ruimtewandeling worden gelanceerd door een cosmonaut. In begin volgend jaar. Dat zal later wel bekend worden wanneer dat precies gaat gebeuren. Dus dat is weer eentje die voor ons interessant wordt. En verder gaan er later vanuit China ook nog een heleboel CubeSats de ruimte in. Maar dat zien we dan wel. Dat is voorlopig nog even niet aan de orde. Hebben we hier de interessante dingen? Ja. Kijk, de Chinezen, de Russen hebben we allemaal gehad. Ja, bemanningen in het Space Station die gaan dus gewisseld worden in december. Voorlopig alleen maar mannen inderdaad, want de dames die komen pas weer volgend jaar in april aan de beurt. Tegen die tijd horen we daar ook meer van. Nou, ik denk dat we het zo even de dingen hebben voor deze week.